Nou, ik ben echt heel dankbaar voor deze gemeente, wat ze allemaal voor ons betekent. En ik kan me nog zien toen ik heel jong was. Ik heb totaal heb ik 23 operaties aan mijn kaak en aan mijn lippen. En er was ook 23 narcose. En toen ik in het ziekenhuis lag, toen was ik 7 jaar oud, iets jonger nog. Toen heeft mijn vader een boekje voor mij voorgelezen. Van Anne van der Bijl, weet je of die naam is bekend. En het was de Bijbelsmokkelaar. Ik weet niet, dat is in Portugees. Nu, ik weet niet of de taal, de titel nog in Nederland is. En ik heb ooit gebeden toen ik heel jong was. Ik zei, Heer, ik wil later als ik groot ben ook de Bijbelsmokkelaar zijn. Ik wil in uw dienst, ik wil voor u werken. Ik was heel jong, in het ziekenhuis zong ik liederen van toen ook de opwekking. Een aantal liederen van de gloriekok Johannes de Heer. En ik weet nog toen ik in het ziekenhuis lag dat ik die liederen zong. Maar toen bad ik echt oprecht in mijn hart. Heer, ik wil voor u werken. Ik wil u dienen. Ik wil uw Bijbelsmokkelaar zijn. En vandaag ben ik niet zoals hem een Bijbelsmokkelaar in landen waar het, de Bijbel eigenlijk niet kan gelezen worden. Maar ik smokkelt de Bijbel in de harten van de mensen in Brazilië. En dat is ons doel en onze taak. Dat we mensen geen theologen maken. Dat we mensen geen, dat ze niet allemaal met kennis opdoen, maar dat ze in relatie aangaan met God. En dat leren wij de weg. Voordat ik verder ga, geef ik het woord aan haar, mijn lieve vrouw. En zij kan introductie doen.
Ik wil jullie bedanken voor wat jullie voor ons hebben gedaan. Ik ben heel erg blij om hier te zijn, ook in Nederland. En ik besef telkens weer dat God echt bestaat. En als zoiets gebeurt, dan dat betekent voor ons dat wij door moeten gaan. Met het evangeliseren en het woord van God doorbrengen aan de mensen. En deze dag dat ik hier in Nederland ben, heb ik van de Heer een tekst gekregen in Psalm 132. En overal waar ik heen ga in Nederland, dan praten ze over stilte. Mensen zoeken naar stilte. Maar ik kreeg zo'n een psalm en van David en ik wil hem met jullie doorlezen. Ik vind die psalm een beetje apart, want degene die stilte nodig heeft, is God hier in die psalm. Hij heeft rust nodig. Ik vind het heel grappig, want meestal zoeken mensen naar rust. Maar hier is andersom. God heeft rust nodig. En bij vers 1 zegt psalm 132. En het staat zo. Blijf David gedenken, Heer, in alles wat hij heeft doorstaan, omdat hij de Heer had gezworen, de machtige van Jacob had beloofd. En dan komt het, ik zal mijn tent niet binnengaan, nog mij te rusten leggen op mijn bed, mijn ogen niet overgeven aan de slaap, nog mijn wimpers aan de sluimer, voordat ik een plaats vind voor de Heer. Een woning voor de machtige van Jacob. Ik wil geen rust. Ik voel net als David. En ik denk dat de gemeente ook zo mag voelen. Ga heen en predik het evangelie. En de ark hier is, het is een teken van de tegenwoordigheid van God. En God wil bij ons zijn. God wil een relatie met de mensen. Mozes was er al mee bezig om de ark naar Kanaan te brengen. En hier is David ook bezig om de ark naar Jeruzalem te brengen. Maar het gaat niet om een plaats. Het gaat om mensen. Want als je verder leest, vers 8... Trek op, Heer, naar uw rustplaats, u en uw machtige ark. En dan bij vers 13. De Heer heeft de Zion verkozen en als een woonplaats begeerd. Dit is voor altijd mijn rustplaats. Hier verlang ik te wonen. En dan staat, ik zal Zion met voedsel zegenen. Dus het gaat om mensen. En God wil rust krijgen bij ons. En hij zegt, ga heen en predik het evangelie. En hoe kan God aanwezig zijn bij de mens? En dan kan je bij Johannes vers 1 lezen, bij hoofdstuk 1 lezen, dat de Heer Jezus hier op aarde is gekomen. En de mensen hebben hem niet aangenomen, maar wie in zijn naam gelooft, wie in de naam van Jezus gelooft, door de kracht van God wordt een kind van hem. En hij wil bij de mensen wonen. Hij wil bij ons wonen. En dat is ons taak. Ook een taak voor jullie. Mozes heeft zijn steentje bijgedragen. David heeft zijn steentje bijgedragen. Abraham, Jozef. Er zijn heel veel helden in het Oude Testament. En vandaag zijn wij degene die een steentje moeten bijdragen dat God hier een rust krijgt op deze aarde. Ga heen en predik het evangelie. En ik wil niet stil blijven. Het maakt mij niet uit. Ik wil echt wakker worden en ons hart wordt gewoon onrustig. Niet op een gezond manier. Ik wil voor de Heer werken. Ik wil door blijven gaan met het evangelie verkondigen. Want de Heer, hij heeft de rust nodig onder de mensen. Het gaat om relaties. God en de mens, door middel van Jezus Christus, zijn enige zoon.
Amen. God mag rust krijgen ook in uw leven. Als u opstaat en hem gaat dienen op uw manier, in uw eigen plaats, waar de Heer voorbereid heeft voor jou. Dus voel je aangesproken. Misschien heb je ooit zin om in de zending te gaan. Nou, dan moet je met je voorganger bespreken en met de gemeente. Kom een keer naar Brazilië te kijken hoe het daar gaat in onze gemeente. Maar, hè? Je kan er helaas niet naartoe rennen, Nande. Dat is een beetje. Maar in ieder geval is het zo, waar je ook bent, wat de Heer in je hart legt om te doen, doe dat met een blijd hart en sta voor zijn naam. Niet om hem te verdedigen, want God heeft geen verdediger nodig. Jezus heeft ook geen verdediger nodig. Wat wij verdedigen is de boodschap van het evangelie. Is de ware woord van de Bijbel. We hebben ontdekt dat we in Brazilië met veel tegenslagen. We hadden de laatste keer dat we hier waren, is een broeder, een voorganger, tussen haakjes opgestaan. En heeft onze federatie in tweeën gedeeld, een splitsing. En de meeste gemeenten meegenomen. En dan sta je daar als zendeling, als Nederlander, wat moeten we nu doen? We hebben een klein gedeelte overgehouden. En wat gaan we nu doen? Kunnen we twee dingen doen? We kunnen blijven zitten en gaan jammeren, of we kunnen opstaan en verder gaan met het werk. Wij zijn toen opgestaan, we hebben toen besloten om mensen, echtparen uit onze gemeentes te trainen en te vormen voor de nieuwe gemeentes die we zouden moeten gaan stichten. En dat is ook gedaan. We zijn nu aan onze vierde jaar bezig met studenten. We hebben nu 6 echtparen die in ons huis wonen. We hebben onze Bijbelschool gesloten voor andere gemeentes. We zijn nu echt bezig om een structuur aan onze gemeente te brengen, zodat de nieuwe generatie verder kan gaan. Want dat is ook een probleem. Dat wij daar, ik ben nu 50, maar ik moet nu al denken dat over 20 jaar al het werk verder moet gaan. Ik ben de Heer dankbaar ook voor mijn kinderen die vandaag hier niet kunnen zijn vanwege de economische crisis die we door ook meemaken. Maar die hebben nu de leiding in de gemeente. Vandaag spreekt mijn dochter in de gemeente voor het eerst. En ze was gisteren heel erg zenuwachtig. Papa, wat heb je me aangedaan? Hoe moet ik nu zonder jou? Ik zeg, nee, jij moet mij niet nodig hebben. Je hebt de Heer nodig. Je moet naar hem toe gaan. Dus ze belde me gisteravond na ons gesprek in de middag. Ik ben heel wat rustiger geworden en morgen ga ik gewoon voor. Ik zeg, zo is dat. Je moet voor hem gaan. Gaat voor hem. En wij hebben nu 6 echtparen in ons huis wonen, waar we dag en nacht opstaan, met hun bezig zijn om hun ook pastoraal te begeleiden. Wat een verschil in mijn roeping is geworden, dat ik vroeger heel erg op pad was om mensen te onderwijzen in het woord van God. Maar we hebben zoveel waarzeggers onder ons, maar we hebben te weinig mensen die echt God openbaren. En waarzeggers zijn altijd die de toekomst voorspellen of die voor weinig of veel geld over de waarheid spreken, maar zonder soms de waarheid te kennen. En ik zag de nood in de evangelische gemeente is dat de mensen wel zeggen dat ze christen zijn en dat ze God volgen, maar dat ze weinig kennis van de ware God hebben. En hoe kan je nou kennis opdoen van de ware God? Er is maar één manier, want God heeft tot ons gesproken en dat doet hij via de Bijbel. Deze week was ik hier met een jongen van 16 jaar in gesprek bij iemand in huis, bij een avondbezoek om te eten. En de jongen zegt, ik geloof wel in Jezus, maar ik kan niet in God geloven. En zeggen, waarom kan je niet in God geloven? Ja, bestaat hij wel echt? Waarom is er zoveel leed in de wereld? En hoe? Waar zegt de Bijbel? Leg me nou uit hoe de Bijbel spreekt over God. En ik wil hem echt, bewijs mij dat hij bestaat. Ik zeg, nou, dan heb je een foute boek bij de Bijbel. Want de Bijbel is niet om te bewijzen dat God bestaat en alles in de wetenschap te verdedigen. De Bijbel is een relatieboek. De Bijbel is een relatieboek. En als je de Bijbel leest alleen maar om op kennis op te doen, dat kan. Dan ben je een grote theoloog en iedereen kan mooi spreken. Maar echt iemand tot de Heer te leiden en hem echt voorstellen aan God. Dit is jouw vriend. Hij is de maker van hemel en aard. Hier is God. En nu mag jij in jouw leven met hem gaan wandelen, zodat je hem echt gaat leren kennen. We zijn zat van al die theologen en al van die filosofen en al dat gedoe. Ik wil mensen hebben naast me om me heen die samen met mij durven aan te gaan, hem te herkennen als Heer en op zoek gaan naar een relatie. En dat was mijn eerste vraag voor de Bijbelschoolstudenten. Wat komen jullie hier doen? Nou, dan zegt de eentje zegt tegen mij, nou, ik kom hier, ik wil later een grote predikant worden en ik moet me echt voorbereiden. En de ander zei, ik wil hele goede preken in elkaar zetten. En de ander, ik wil hele goede bijbelstudies in elkaar zetten. Ik wil echt zo goed. En de andere, ik kom hier alleen maar om kennis te doen. Ik moet een beetje meer kennis hebben. Nou, zeg, jullie kunnen allemaal naar huis. Ik wil jullie niet. Jullie zijn echt voor mij afgekeurd. Zeg maar, waarom? Zeg jij, omdat ik dit niet aan jullie kan geven. Dit wil ik niet meer. Ik wil mijn tijd niet verspelen om allemaal Bijbel in je hoofd te stoppen. Ik wil mijn tijd met jullie doorbrengen, zodat we van hem kunnen leren. Een relatie met hem. Want alles ontstaat in het evangelie door relatie. God heeft zijn enige zoon gestuurd, niet om jou uit de hemel of naar de hel te sturen. Of naar de hel of naar de hemel. Dat zijn bijzaken. We spreken, als je bekeert, ga je niet naar de hel. Als je wel bekeert, ga je naar de hemel. Als je niet bekeert, ga je naar de hel. En dat is een spraak die we soms horen, maar daar gaan wij niet voor. Ik spreek niet, ga naar de hel of ga naar de hemel. Ik spreek, kom tot Jezus. En het is ook, behouden zijn is de tweede zaak. De eerste zaak is, wij moeten en zullen God leren kennen als een persoon. Een persoon die spreekt, die huilt, die lacht, die soms jaloers is, die zijn enige zoon gestuurd heeft, die daden voor ons gedaan heeft, zodat wij hier vandaag konden zitten in overtuiging, in een God die wij echt geloven. En daar ben ik mee bezig in Brazilië. Ik ga niet meer tijd verspillen om mensen alle soorten theologieën in te printen, maar ik ben God aan het voorstellen. En ik wil u een psalm van David lezen. En deze psalm is zo belangrijk. Psalm 24. En het staat Psalm 24 vers 1. En dit zijn eigenlijk de begrip wat iemand doet opstaan om in de naam van Jezus het evangelie te verkondigen in Brazilië. En als ik vandaag in de zending sta samen met mijn vrouw al 22 jaar als zendeling. Dus niet zoon van zendelingen, dat zijn we alle twee. Als ik zou kunnen tellen, meer dan 40 jaar. Sinds ik 7 jaar was, is mijn vader vertrokken naar Brazilië. En ik heb toen zelf een besluit met de Heer genomen om verder te gaan met het evangelie. In mijn eigen leven. Ik kan niet iets geven aan de mensen wat ik niet heb. Dat is diefstal. Je kan mooi praten over de Heer Jezus, over God, maar als je het zelf niet in je hebt aan het bloeien is, als het zelf niet ontstaan is in je eigen leven, als je zelf niet geen relatie hebt met de Heer, dag tot dag in de Bijbel, als hij het jou geeft, dan ontneem je de kracht van Jezus. Dan ontvang je niet het kracht. Maar wij ontvangen het kracht van het evangelie. Zoals de Heer zei, aan mij is alle macht gegeven op hemel en op aard. Dus hij heeft het niet genomen. Het is hem geschonken door de Vader. Door een relatie. Hij zegt, wie mij ziet, ziet maar de Vader. Wij zijn één. En Jezus heeft dat voorgesteld door een relatie. Maar hoe komen wij tot zo'n besluit om een relatie met de Heer te gaan? En vers 1 van hoofdstuk 24 psalm, van David een psalm. En daar zijn de principes waar het eigenlijk over gaat. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. De wereld en wie haar bewonen. Jij bent dus van de Heer. Je bent niet van jezelf. Je bent ook misschien niet van je ouders. Terwijl je ouders wel voor jou moeten zorgen. Maar wij zijn als kinderen erfdeel van de Heer, zegt de Bijbel. Ik zeg het tegen jullie. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. De wereld en wie haar bewonen. En dan gaat hij verder. Hij heeft haar op de zeeën grondgevest. Op stromen heeft hij haar verankerd. Sorry voor mijn Nederlands, hè. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reinige handen heeft en zuiver van hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedriegelijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God, zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob. Hef uw poorten, uw hoofden omhoog, verhef aloud de ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is die koning vol majesteit? De Heer, machtig en heldhaftig. Is dat goed? De Heer heldhaftig in de strijd. Hef uw poorten, hoofden omhoog, verhef aloud de ingangen. De koning voor majesteit wil binnengaan. Wie is hij, de koning voor majesteit? De Heer van de hemelse machten, hij is de koning voor majesteit. Amen. En dan zijn deze twee eerste versen zo belangrijk. Dit is eigenlijk een psalm die gezongen werd. Hij werd door David gezongen, hij werd door het volk gezongen. Een lied die hier staat, die de Heer groot maakte. En waarom maakt ze de Heer groot? Niet zomaar omdat ze bij een religie horen of bij een groep mensen horen. Maar elke keer als er overwinning was. Elke keer als er strijd was en ze gingen met overwinning naar huis. Was er feest. Elke keer na grote gebeurtenissen. Elke keer als ze weer de Heer gingen zingen. En zien in alles wat hij kan doen voor ons. In elke gebeurtenis zongen ze dit liederen. En weet je, wij doen dit eigenlijk te weinig. Want onze ogen staan naar onze problemen en naar onze moeilijkheden. Johannes de Doper zei, toen zie de Lam van God die de problemen uit de wereld kon helpen. Nee, dat zei hij niet. Hij zei, dit is de Lam van God die de zonde uit de wereld kon helpen. En wij zoeken God die onze problemen wil oplossen. Maar dat is hij niet. Hij is een God die ons kan redden van de dood en van alles ellende waar we ingestormd zijn door onze eigen zonde. Wij zoeken een God die onze problemen oplost. En ik kan u zeggen, God kan alle problemen oplossen. Dat is mogelijk. Maar hij kan één belangrijke probleem oplossen waarvoor hij zijn zoon gestuurd heeft. Maar wij zien door onze problemen en door de benauwdheid van dit leven zien wij Gods grootheid niet meer. En als je dat niet meer ziet, dan heb je eigenlijk verloren het belangrijkste. Dat je in je geweten, en hier moet iets gaan branden, van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Dit is het principe voor ons geloof. Geloof is niet zomaar iets ergens bij hoor om te zeggen dat ik het geloof. Geloof zonder fundament, zonder Bijbelkennis is geen geloof. Ik zeg altijd tegen de studenten, de meeste mensen willen in het geestelijke willen ze in de zijdeur komen. Ze willen door de achterdeur komen. Ze willen zelf hun de hemel inploeteren met allerlei wetenschappen en met alles wat ze verdedigen. Maar er is maar één weg. Die is Jezus Christus heeft de weg geopend naar de Vader. Zodat wij naar hem toe konden gaan zoals we zijn met al onze nood en onze problemen. Maar je kan alleen maar naar God gaan. Je kunt alleen maar naar God gaan als je hem herkent als de maker van hemel en aarde. Want geen andere God, geen andere Heer over deze aarde, eigen gemaakte goden. Niemand kan dit voor zichzelf eisen. Ik ben de maker van hemel en aarde. En ik ben ook de heerser over alles wat daar leeft. En ook over de mensen die daarin leven. Dus u bent niet van deze aarde, u bent van God. U bent van God. En sinds dit begin was dit het belangrijkste. Persoonlijk herkennen van Gods grootheid. Gods grootheid is moeilijk in het Nederlands, hè? Gods grootheid. De enige manier om deel te kunnen maken van zijn volk. Als je dit verliest, dan heb je alles verloren. En de Bijbel zegt, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te stellen. Wie hem wil naderen, of zich wie naar hem toe wil gaan, of hem wil ontmoeten, of met hem wil bestaan, zou moeten geloven dat hij bestaat. God bestaat. En waarom bestaat hij? Omdat hij de maker is van alles. Ik ben ook van hem. En David gaat dit herkennen in God. Hij is de schepper. Hij is degene die alles bewaart en alles onderhoudt. Hij is degene die alles ziet. Hij ziet ook uw leven. Hij kent u van binnen en van buiten. Hij weet precies waar uw gedachten vandaag zitten. En hij weet precies wat er weer gaat gebeuren als u zo meteen die deur uitgaat en het leven weer ingaat. Maar God herkennen is iets wat wij moeten doen. Ik moet herkennen in al mijn wegen, zegt de Bijbel. In al mijn plannen betrek de Heer. Want de man kan plannen maken, maar het laatste woord is niet van jou. Het laatste woord is van God zelf. Maar wij willen graag alle touwtjes in onze handen hebben, zodat wij mijn naam vereerd kan worden. Wat heeft Nathan gedaan in Brazilië van prachtige werken? Niks. Ik help ook geen arme kinderen. Ik had u echt een heleboel foto's kunnen laten zien met naakte kinderen, met snotneuzen en zo'n navel, met allemaal wormen ding. En dat gaat uw portemonnee open, want dan zegt hij, nou, zielig al die kindjes. Ik vind het niet zielig, de hele wereld is zielig zonder de Heer. Dus hij heeft mij een doel gegeven, gaat mijn evangelie prediken, want dat heeft Jezus tegen mij gezegd. Ga dus door heel de wereld en verkondig mijn evangelie en maak die mensen tot mijn discipelen en doop ze in water. En leer ze onderhouden, al wat ik u bevolen heb, dat heeft hij mij geleerd. Dus ik vind het heel mooi, die mensen die voor arme mensen, ik vind echt, we moeten ook verder gaan. Dat is een deel van onze gemeente, wij doen ook sociaal werk vanuit de gemeente in Brazilië. Maar ik zeg tegen u, wat kan ik doen voor grote daden? Ik ben heel blij dat ik niets groots gedaan heb. Ik ben heel blij dat ik al mijn kinderen tot de wetenschap van een persoonlijke relatie met de Heer heb gebracht. Dat is misschien voor de ouders de grootste daad die je kan doen. Dat je je kinderen en dat je voor hen kunt pleiten en dat je kunt strijden voor hen, zodat ze de Heer gaan leren kennen en God gaan zien als maker van hun eigen leven. Want grote daad is dit, dat jullie vandaag hier zitten. Het is een grote daad van God. Dat jullie over zijn genade kunnen weten, over zijn zoon kunnen bidden. Dat jullie hem kunnen aanbidden en herkennen als maker van hemel en aarde. Dat is het grootste wonder die bestaat in het leven. Een mens die veranderd is. Familie die verandert. Mensen uit de drugs. Mensen uit de prostitutie. Mensen uit een ellendigste zonde die je maar kan bedenken. David herkent God als schepper. God herkennen. Alles is eerst van God. En dan van ons. En niet andersom. Dus wij leren dit in Brazilië aan onze studenten. We moeten dit leren. En Paulus leert ook dit in de eerste Korintherbrief. Zegt hij, alles is van u. Vers 22 van hoofdstuk 3 en 23. Alles is van u en u bent van Christus en Christus is van God. En ook in 1 Korinther 10, 26 zegt hij weer, van de Heer is de aarde en haar rijkdom. Voor de Brazilianen is het erg belangrijk. Status. Status is belangrijker. Ze hebben geen school. De meeste mensen zijn niet afgestudeerd. Hebben ook geen goede banen. Maar maakt niet uit of je in een favela woont. Je moet een goede mobieltelefoon hebben. En de laatste. Ik hoop dat ooit ook zo'n goede mobiel krijg. Dat is de de iPhone 10, of weet ik veel, of 8, weet ook 10, of 9, weet ik veel wat ze allemaal hebben. Dat is voor de Brazilianen belangrijk, de iPhones. Belangrijk is dat ze een goede wagen hebben voor de deur, dat ze naar hun familie kunnen showen. Ik kan heel rustig rijden door de straat met muziek aan en heel, heel luxe in mijn nieuwe wagen. Ik heb een eigen huis, hebben ze zelf gebouwd, het is misschien een krot, maar het is mijn huis. En belangrijk is wat ze zelf op kunnen bouwen. Want dat laat dan de mensen zien wat je allemaal bereikt hebt. Dat je mooie kleren hebt, dat je het goed gedaan hebt in je leven. Dat is misschien de eerste plaats, dat is de aardse rijkdom. Voor de Brazilianen is status erg belangrijk. Als je rijk bent, dan hoor je bij de elite. Ik hoor sowieso bij de elite, omdat ik een buitenlander ben. Ik heb geen cent in mijn zak, maar af en toe hoor ik gewoon bij de elite. Ze zetten me daar gewoon. Ja, je bent een rijke Nederlander, dus jij hoort bij onze elite. Soms heel moeilijk de arme mensen te bereiken, want die hebben gelijk dat gevoel van verschil, van dat zij arm zijn. Ze denken dat ik rijk ben. Ze hebben soms meer dingen dan ik zelf. Maar dat is eigenlijk wat ons naartoe brengt, naar de afgoderij. Het zoeken van aardse dingen. Het zoeken naar dingen die momenteel je problemen kunnen oplossen. Die je soms momenteel vreugde kunnen geven. Die op een kleine moment blijdschap in je hart kunnen brengen. Want als je bijvoorbeeld een nieuwe iPhone koopt, je hebt er misschien een week plezier van als je een nieuwe iPhone hebt. Maar dan komt de andere versie, en dan moet je weer naar die andere versie, want die blijdschap is al lang voorbij dan. Dus ja, eigenlijk zijn we op zoek naar sommige momenten van blijdschap, en dat moet er ook wel zijn, ik ben er niet op tegen, maar als daar je hart ligt, als je zelf dat gaat zoeken als oplossing voor je leven, en dat ik vind het jammer dat sommige christelijke bewegingen in Brazilië dit ook verkondigen. Als je naar de Heer komt, dan heb je alleen maar voorspoed. Tegenspoed is niet van de Heer. Strijd is niet van de Heer. En alles wat je meemaakt, dat mag niet bij ons gebeuren. Dat is dus van de duivel. En wij moeten nu alleen maar ons richten op God. En God raakt je rijk. En maakt je voorspoedig. En gaat je genezen. En soms zie ik die gemeente zo bomvol. Er is een gemeente in Brazilië die per dienst, hebben ze 10.000 mensen. Kunnen 10.000 mensen zijn. 6 keer per dag een dienst helemaal vol. Maar ze laten wel op de biemer zien de rijkdom die je kan krijgen als je eigen offers brengt. Dus je zal je geld, alles moet je geven, dat de Heer jou kan geven. En zo is een circuit, dat wij geven aan God en God geeft aan ons. En wat de God van boven geeft, nemen de voorhangers van onder weer uit. En zo gaat het. En ik zag, Heer, waarom zit die gemeente nou zo vol? En ik zeg, met uw rijke evangelie, en we komen eigenlijk geen stap verder, tegendeel. Ze verdelen ook nog wat wij hebben en ze nemen ook nog een stuk mee. Dus wat houden we eigenlijk over aan het einde? Ja, soms komt die vraag wel eens op. Maar te midden van de boodschap die zij hebben, alleen maar over genezing, over rijkdom, voorspoed. Als ze ooit die boodschap gaan veranderen en terug willen naar de ware boodschap over Jezus Christus en de nood om mensen te redden van hun zonde en een relatie te gaan met God, dan verliezen ze al die mensen. Dus de Heer heeft mij gezegd, blijf standvastig staan met wat je leert. Leer de Bijbel, leer ze dat ze mij moeten kennen. Want als we alleen maar op zoek zijn naar onszelf, dan gaat dit een dure prijs kosten. En voor de Brazilianen is het belangrijk dat hij kan laten zien. En voor deze soort dingen die ik vandaag al genoemd heb, gaan mensen werken. Je gaat werken om je eigen belangen te voldoen. En dan ben je al fout bezig. Want al snel val je in een systeem, in een creditcardsysteem, en dan kan je er niet meer onderuit. Er zijn mensen vandaag die moeten werken om hun schulden te betalen. Dan ga je ook niet met plezier naar je werk toe. Als je schuld moet betalen, dan werk je niet plezier. Dan moet je werken voor je schuld. En mensen gaan om deze reden soms een stukje achteruit. En het eerste wat er in op hun hoofd komt, is dat God niet bestaat. En dat God hun niet verdedigt. En dat God niet meer de grootste God is. Ik heb u toch zo vaak gediend. Ik ben toch oprecht naar u geweest. Waarom verdedigt u mij niet? En je offert steeds meer. Je levert steeds meer in, steeds meer energie in andere soort dingen, in waar je zelf achter de achter alles moet gaan rennen om het zo goed mogelijk weer oprecht te regelen. Je zult werken. En als je te veel werkt, dan zie je dat je sommige dingen moet verliezen. Je werkt te hard. En omdat je te hard werkt, kan je niet zoveel meer thuis zijn. Je kan je kinderen soms niet opzien groeien. Je hebt je relatie met je vrouw niet meer zo intensief als in het begin. Of als de vrouw moet werken, kunnen ze hun kinderen niet goed opvoeden. Geen tijd meer om naar de Bijbelstudie te gaan. Geen tijd meer om naar de gemeente te komen. En dat is eigenlijk de Satanse lus, een valkuil, om de gemeente mee te slepen naar een gedachte. Je moet het zelf presteren. Je moet het zelf doen. Geef het niet in de hand van iemand anders. Je moet het zelf doen. En zonder te merken gaan mensen in een systeem van deze wereld plaatsnemen. Je zult een dag rijk worden. Dat is misschien je gevoel. Ik wil dit. Ik denk dat het allemaal, wat je nu doet, geluk brengt. Als we in het Oude Testament bestuderen, dan zien we dat het volk van Israël gesplitst is na de dood van Salomo. En dan had je het Noordenrijk en het Zuidenrijk. Maar ze werden steeds rijker, omdat Assyrië wou naar Egypte en Egypte wou naar boven. En ze moesten het land kruisen en ze betaalden tol om in te komen. Ze betaalden tol om van het noord naar het zuiden, tol weer om bij de Assyrië te komen. Ze werden zo rijk, maar die mensen kwamen daarin en zagen de rijkdom van Israël. En zijn gaan plaatsen in Israël. Ze gingen niet verder. En zijn getrouwd met de kinderen van Israël. En ze namen hun goden mee. En afgoden namen ze ook mee. En de religie van Israël was niet meer herkennen dat God de maker was van hemel en aard. Maar nu herkennen wij Mammon. Wij herkennen nu Baal. En ze gingen voor Baal buigen. En Baal is een god van de bevruchtigheid, van de rijkdom. Mammon is god van de rijkdom. En ze gingen die goden aanbidden. Je ziet hoe snel en hoe gemakkelijk wij als mensen onze ogen niet meer richten naar de juiste God, naar de ware God. Maar we gaan door alles wat we heen maken, God op een andere manier zien. Of misschien wel een andere God. Oh, in die religie doen ze dit. En het gaat allemaal goed, dus ik ga daar ook eens even proberen. Of in die andere gemeente gaat het alles goed, dus ik ga daar ook eens even lekker proberen. Om te kijken of ik het ook kan ontvangen. En de Heer zei toen tegen Israël in Jesaja 42:8, ik deel mijn majesteit en lof met geen andere God. Dus je zult eigenlijk moeten gaan kiezen. Jullie moeten kiezen voor mij, zegt de Heer. Jullie moeten mij weer gaan zien. Ik ben de maker van de hemel. Dat hebben jullie zo vaak gezongen. Jullie ouders hebben dat gezongen. Wij christenen geloven in de schepper van de hemel en de aarde. Wij geloven in Jezus, de Messias. En onze ogen moeten blijven staren op deze ware God. En als volwassen mensen in geloof, als volwassen christenen in geloof, gaan we heel ons leven en ook heel ons handel en onze doen en laten, gaan wij herkennen dat wij afhankelijk zijn van deze God. Hoe moeilijk het ook is. En het is niet makkelijk in Brazilië. Zendeling te zijn vandaag is niet makkelijk. Want weet je waarom het niet makkelijk is? Omdat ik nu al 25 jaar in Brazilië als zendeling ben. En de gemeente in Nederland denken, die is al zo lang weg. Wij hebben ook jongere mensen. Wij gaan deze jongere mensen ondersteunen. Die oudere zendelingen, die hebben geen ondersteuning meer nodig. Oké, maar wat ook gebeurt, is dat de gemeente niet meer ziet zitten en die gaat splitsen. En de eerste wat we in een groot gat vallen zijn de zendelingen. Denk je dat het makkelijk is om in Brazilië te leven? Het is net zoals in Nederlands leven. En dan gaat het soms wel eens in je gedachten: Heer, hoe gaat het morgen verder? Ik heb dagen in Brazilië dat een Braziliaan naar me toe komt en zegt: ik heb een. De Heer heeft in mijn hart gelegd, net zoals bij Nanda. Vond ik een heel goede stap. Ik wil u echt bedanken hiervoor. Maar echt, op het moment dat wij geen eten hadden voor de volgende dag, zijn de mensen gekomen en zeggen: hier heb je eten, hier heb je een gift voor jou. Je moet, dit mag je zelf mee doen wat je wil. En dan ga ik naar de binnenkamer en dan ga ik op mijn knieën zeggen: dank u, Vader. Niet omdat hij bewijst met geld, maar omdat hij mogelijk maakt dat ik kan vertellen aan de mensen die de God die ik vertrouw al zo lang getrouw is gebleven aan ons en aan zichzelf. Want als hij interesse heeft dat dit werk voortgaat, dat het evangelie verkondigd wordt waar we naartoe gaan, waar hij belangrijk, dan zal hij daar ook moeten voorzien. Maar eigenlijk staan we altijd stil, broeders en zusters, als het even moeilijk gaat, als het niet meer zien zitten. En dan gaat het eerste wat we gaan met vraagteken, ziet God het wel? Is hij het nog? En als we toch over Johannes de Doper begonnen zijn, veel mensen denken dat Johannes de Doper, toen hij vroeg zijn discipelen, ga naar Jezus en vragen of hij het wel is. Ik heb heel veel preek over hem gehoord, dat hij twijfelde in zijn geloof. Dat is niet de waarheid. Want sinds het begin was Johannes de Doper die zei: dit is de Lam van God. Hij heeft hem zelf geholpen in zijn doop. Hij kende de Jezus, maar hij wou zeker weten toen hij vroeg, vraag hem of hij het echt is, omdat hij wist dat hij zou sterven. En als iemand voor iets wil sterven, is misschien niet voor God of voor Jezus, daar gaat het niet om, maar over zijn overtuiging. Zit ik in mijn juiste overtuiging? Ik ga voor iets goed sterven. Ik ga voor iets. En Johannes de Doper ging de dood in. En werd. Maar niet met twijfels. Hij wil gewoon weten: sterf ik echt voor een goede doel? Ik ga mijn leven geven voor dit doel. En Jezus heeft dat trouwens ook gedaan. Maar als er problemen zijn, of moeilijke momenten waar wij het even niet meer zien, dan raad ik u aan vanmorgen. Ga naar hem toe. Ga naar uw God. Maak je wijs van deze psalm. Zet het voor je neus. Hang het op aan de muur. Hij is de maker van hemel en aarde. En wij zijn ook van hem. En Hanna is zo'n vrouw die belachen werd omdat zij geen kinderen kon krijgen. Maar zij werd door de Heer verhoord. Samuel was haar zoon. En in 1 Samuel hoofdstuk 2 vers 6 geeft zij Samuel terug aan de Heer. Zij had het begrepen. In haar gebed spreekt ze deze woorden uit. De Heer doet sterven, de Heer doet leven, de Heer maakt arm en hij maakt rijk, vernedert diep en heft omhoog hoog op. Hij haalt de arm uit het stof en uit het slijk. Van de Heer zijn de pijlers der aarde waarop hij de wereld heeft vastgezet. Dit leefde in haar hart. Hij zegt tegen ons vandaag: zoek eerst mijn koninkrijk. Zoek mij persoonlijk. Ik wil twee principes lezen in Jeremia 9, 22 en 23. Kunt u mij dat opslaan? Jeremia 9, 22 en 23. En dit is eigenlijk het doel van mijn leven geworden voor de Braziliaanse mensen. Jeremia 9, 22, 23. Dit zegt de Heer: de wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, de sterkte niet op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent. Dus hem leren kennen. En inzien dat ik de Heer dit land liefde schenkt, rechtvaardig en recht, Want daar schep ik behagen in, spreekt de Heer. Dus dit is eigenlijk de lema van mijn leven geworden in al deze tijd. Daar ben ik naartoe gegroeid. Het is niet zomaar een kwestie van nu ga ik dit besluiten en ga ik dit doen. Maar het is een kwestie van groeien. De Heer leren kennen in je leven is samen groeien naar dat. Het is niet zomaar geschokken, batsch, hier heb je al mijn kennis en al mijn wijsheid. Bijvoorbeeld als je niet kan vergeven en je gaat zeggen, Heer, leert mij vergeven. Wat doet de Heer dan met jou? Hij geeft gewoon een pakket vergeving. Hey, kan je wel voor een jaar gebruiken. Leer mij geduld hebben. Heer, een pak geduld. Dus als je zegt, Heer, ik wil alleen maar geduld hebben met andere mensen, dan gaat hij juist toelaten dat naast jou een hele leuke persoon komt die dag en nacht jou in de gaten gaat houden. En jij zegt, ik vind hem eigenlijk niet zo leuk meer. Maar ik moet hem nog wel lief hebben, maar hij is niet leuk. Weet je, of je moet iemand vergeven. Ik kan niemand vergeven, zeg jij zelf. Heer, leer mij vergeven. Nou, hoe kan je nou leren vergeven? Er is geen pakket met vergeving. En daarom gaan we naar zijn zoon Christus, die voorbeeld, die de evenbeeld van God is. Die hem, de Vader, heeft laten zien aan ons. En zegt, zoals ik gedaan heb, gaat u ook nou doen. En hij stelt een hogere eis. Want eerst was het, heb je naaste lief als jezelf. Maar nu zegt hij tegen ons, heb je naaste lief zoals ik jullie lief heb gehad. Mensen, kinderen. Hoe kan dat nou? En dan zegt de Heer, groei in mij. Ga mij leren kennen. Kom een relatie met me aan. Het is geen toverspelletje, maar het is een groeiproces. Ik was met een jongen in het ziekenhuis, hij had het aan zijn hart. Hij moest zo'n pacemaker inzetten. En hij was al net op de Bijbelschool. En hij had een hele fijne leven en hij was goed in het leven. En hij ligt daar in bed en iedereen gaat naar hem toe met hele duperen woorden, sterkte en weet ik wat. En ik kom daar, oh pastor, wat moet ik met mijn leven? En ik sta zo rustig naar hem te kijken. Hij zegt, hoe lang ben je bij mij? Ze zegt, 3 jaar. Heb je wel wat geleerd van al die jaren die ik met jou loop? Ja pastor, ik heb wat geleerd. Heb ik, wat ik tegen jou gezegd heb, heeft dat deel, ja ik ben bekeerd. Hij zegt, als je nu echt bekeerd bent en iets geleerd in je leven, dan is dit het moment waar je nu ligt, dat al dat wat je geleerd hebt in praktijk brengt voor je geloof. En toen ben ik met hem naar de Galatenbrief gegaan en heb ik laten zien dat er een minderjarige en een meerderjarige is. Een minderjarige heeft recht op het erfdeel, maar hij zal toch de ajo, of de iemand die hem moet leren of hem moet begeleiden tot de volwassenheid, moet hij naast zich hebben. Dus hij kan zijn erfenis niet ontvangen. Maar als je volwassen bent, dan mag jij de erfenis ontvangen. Dus er is eigenlijk een groeiproces in het christelijk leven, waar je God gaat leren kennen door de omstandigheden die je vandaag meemaakt. Ja, ik zie de hemel, ik zie de bomen, ik zie. Maar nu in mij. Ik ken hem met mijn hersens, maar in mijn hart laten zinken als wat hij is voor mij. En op de juiste momenten waar je hem nodig hebt, ga je declareren en proclameren. God is de maker van hemel en aarde en ik ben van hem. Ik ben van hem en hij is van mij. Dus ik heb die jongen naar hem toe geleid en met hem gebeden. Zeg Ronnie, we gaan nu bidden en het is voorbij al die trieste gezichten. Je gaat naar die operatie morgen en je komt terug en je gaat getuigen in de gemeente dat de Heer met jou geweest is. Oké, is goed. Dus hij is teruggegaan naar de gemeente en zegt, ik wil pastor Nathan bedanken omdat hij mij de juiste woord gezegd heeft. En mij geïnspireerd heeft om door die operatie heen te gaan. Ondanks wat er zou kunnen gebeuren. Ik sta hier vandaag om te getuigen dat ik een stapje groter ben geworden in mijn geloof. En mijn kennis met de Heer, want hij is bij mij geweest in die operatie. En dat is het, broeders en zusters. We zijn moe van al die verhalen en al die theologieën. We moeten nou in praktijk gaan proeven dat God echt bestaat in ons leven. En mijn vraag is, hebt u nog een reden om te zingen dat God de maker is en dat u van hem bent? dan zijn we op de goede pad, broeders en zusters. En laat dit niet los. Laat dit niet los, want dat is wat de duivel wil inspreken. Laat het los. Laat het los. Groei in kennis en in inzicht. Dit zijn twee principes van mijn leven. Groeien. Niet beroemen op je wijsheid, op je rijkdom, op je eigen kracht. Maar als je beroemt, dat je hem kent. Wil je hem kennen? Wil je hem kennen? Wil je inzicht krijgen in wie hij is? Kom vandaag naar hem toe. Ik wil vragen of je je hoofd wil buigen. En als het mag, wil ik bidden. Maar ik weet niet, Rinus. Misschien zit jij hier vandaag met grote problemen. Misschien zijn mensen die hier misschien even niet zien zitten door alles wat ze meemaken. En David heeft ook heel veel fouten gemaakt. Hij heeft die ark wel eens een keer mee laten nemen op de onjuiste manier waar hij ook zijn mannen verloren heeft. Hij heeft ook wel besluit genomen om de Heer te gaan dienen. En als hij deze psalm zingt, dan komt hij terug. Dan staat er, dan heeft hij overwinningen behaald. Vandaag zit jij hier en is heel veel tegen gezegd. Ik kon het wel misschien heel veel dingen konden vertellen over Brazilië, de ellende die daar is. Maar in Nederland is ook ellende. Maar de Heer zegt vandaag tegen jou, kom naar mij. Kom naar mij, dan zal ik openbaren wie ik ben. En daarom zeg ik ben geen waarzegger. Ik ga jouw toekomst niet voorspellen. Maar ik ben een openbaarder geworden. Wij zijn openbaarders van Gods liefde. Wij gaan dit delen in de hele wereld. Dat hij bestaat. Maar dat hij wacht op het juiste moment. Want soms denk je, ah, die is nog niet gekomen, mijn zoon is nog niet gekomen, mijn vader, mijn ouders zijn nog niet gekomen. Maar jij bent hier vandaag omdat jij één dag besluit genomen hebt om hem te gaan herkennen als jouw God. En zoals jij hier zit, komen de anderen ook. Maar dit is het probleem. Blijven wij met deze bedoeling? Blijven wij standvastig met deze keuze om hem te gaan leren kennen in zijn persoonlijkheid? Zodat zijn persoonlijkheid door middel van Christus in ons gaat ontstaan. Als Paulus zegt, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Als je God wil herkennen vanmorgen, dat is het eerste principe van iemands leven. Misschien weet je nog helemaal niets. Misschien zien je ogen nog helemaal niets. Want Job zei, ik kon u vroeger van horen zeggen. Ik kon u van wat de mensen vertelden. Maar vandaag hoor ik u en zie ik u. En zo wil God ook ons zich openbaren. Laten groeien in kennis van hem. Hem leren kennen. Vader, zoals ik vandaag hier wegga, in de dankzegging voor al uw goedheid, voor uw trouw, ook voor ons werk. Voor de liefde die we jarenlang ontvangen hier in deze gemeente. Voor de waarheid die verspreid wordt ook uit deze gemeente naar Vlaardingen toe. En naar andere plaatsen. Heere Jezus, we roepen u aan. We roepen uw naam. Want alleen in u is de zekerheid. Alleen in u is ons leven standvastig op een rots. Vader, we vragen u dat deze problemen van deze wereld, dat de situatie waar we vandaag in terecht zijn, niet overspoelen dat we u niet meer gaan zien. Maar dat de waarlijke veranderingen die u begonnen bent in onze gedachten, om u te zien. Laat ons u zien, Vader. Wij willen u zien, wij willen u kennen in al onze wegen. In al onze daden, in al onze woorden. Dat uw naam geprezen kan worden. Vader, ik geef aan u al deze mensen hier vandaag. Dat ze vandaag weggaan, niet met ik moet. Maar dat ze mogen weten dat er een groeiproces is. Dat u de maker bent, ook in onze harten. Geef ons een hart zoals uw hart. Vader, laat ons u kennen. In de naam van Jezus Christus. Amen. Broeders en zussen, onze nieuwsbrief ligt daarboven. Als u mee wilt nemen, is het 4 keer per jaar. Komt hij uit met wat nieuws en wat bijbelstukken. En ik kan nu uw naam invullen en opsturen naar onze bestuur. En dan gaat u dit ontvangen. Linus, Nanda, iedereen die ons voor ons bidt. En strijd ook in deze strijd. Bedankt dat we hier mochten zijn. God zegen u in de naam van Jezus.